keer terug, want dat is de roep van de Vader voor ons allemaal en voor alle mensen. Keer terug, de terugkeer. Dat is ook iets wat een thema is wereldwijd, waar opgeroepen wordt aan christenen, aan volgeling van de Heer Jezus, om te roepen tot God, dat ook elk volk zal terugkeren in geloof tot God. En daarvoor is gebed heel belangrijk. Daarvoor is persoonlijke verootmoediging heel belangrijk. Daarom is persoonlijk zelf je hart onderzoeken, als christen, als volgeling van Jezus. Heer, ben ik toegewijd. Corine, wat Corine ook deelde, zijn er dingen die ik op het altaar moet leggen. Waar ik me moet toewijden aan de Heer. Het is goed om ons hart ook vanochtend gewoon te onderzoeken en toe te wijden aan Hem. Want Hij is zo goed. En wij mogen blij zijn over onze redding. Wie is blij over zijn redding? Gewoon blij dat Jezus in je leven gekomen is. Dat je niet meer gebukt hoeft te gaan onder een zondelast. Maar dat Jezus die heeft afgenomen van je schouder. Dat je een nieuwe schepping bent geworden. Dat je beseft, God is goed. Wat ook in deze periode dan wordt gelezen in de Bijbel door de Joden, is het verhaal waar Abraham Isaac moest offeren. Waar Abraham gehoorzaam was aan God om zijn zoon te offeren. Dat hij het geloof had, zelfs als ik hem dood, dan krijg ik hem weer terug van God. Wat natuurlijk een hele mooie heenwijzing is, dat God zijn zoon gegeven heeft, geofferd heeft. Voor ieder van ons. Het bezuinenfeest. Het heet de dag van het wakkermakend bazuingeschal. De afgelopen 30 dagen heeft die bazuin geklonken, elke ochtend. En met bezuinenfeest, dit weekend dus, wordt wel 100 keer de bazuin geblazen. Met allerlei verschillende stoten, korte en lange stoten. En het eindigt bij een hele lange eindstoot. Het is een bijzonder feest. Het is het eerste najaarsfeest. Er zijn al 4 Bijbelse feesten geweest. Het paasfeest, het Pesachfeest, het feest van de ongezuurde broden, het eerstelingenfeest. En Jezus is op aarde gekomen om elk feest te vervullen. Want Jezus is ons paaslam. Hij is als ongezuurd brood de dood ingegaan. En hij is ook opgestaan als eersteling van hen die gestorven waren. Precies op het dag van het eerstelingenfeest. Het Pinksterfeest is geweest in het voorjaar. 50 dagen na Pesach. God heeft zijn geest op het oogstfeest uitgegoten als geschenk aan ons. Deze zijn in vervulling gegaan. En het bazuinenfeest blikt vooruit naar een toekomstige gebeurtenis in Gods heilplan. Volgens de Joodse traditie zijn er 3 thema's die centraal staan bij het blazen van het bazuin bij dit feest. Dat is de bruiloft van de Messias, dat is de opwekking van de doden en dat is de kroning van de koning. Dus dat is best wel heel bijzonder. Paulus, die heeft het op een gegeven moment over dat de laatste bazuin zal gaan klinken. En dat de Messias zal terugkomen voor zijn lichaam. Waarbij die doden zullen opstaan. En alle gelovigen hem tegemoet zullen gaan. Het bazuinenfeest blikt vooruit. En daar mogen we ons in verheugen en daar mogen we stilstaan. Ik wil een gedeelte lezen uit 1 Thessalonicenzen. Voordat ik dat doe, wil ik even nog stilstaan bij dat huwelijksritueel. Wat ook een mooie heenwijzing is naar onze vereniging als bruid van Christus met onze bruidegom. Daar, mooi uitgebeeld. Waar dus ook op het bazuinenfeest bij stilgestaan wordt. Gisteren in de kerk was natuurlijk de inzegening van Mark en Tirza, hun huwelijk. En de spreker was een docent ook van de Bijbelschool en voorganger, Stef Schagen, heeft ook even kort stilgestaan bij dat Hebreeuwse huwelijksritueel. En dat trof ook weer mijn hart. Hoe gaat het in zijn werk? Hoe ging dat in zijn werk bij een Joods gezin? Ook in de tijd van Jezus. De bruidegom komt naar het huis van de bruid. En hij heeft een glas wijn bij zich. En als zij dat aanneemt en drinkt, dan is daar die verloving een feit. Dat betekent gewoon, er gaat een bruiloft komen. Ze hebben als het ware een eerste verbond gesloten. En dat wordt bezegeld met het drinken van een wijnbeker. En de bruidegom maakt de bruid al deel van zijn erfenis. Hij geeft als het ware de erfenis al. Hij koopt de bruid als het ware los van haar familie. En na die verbondsluiting zal de bruidegom voor langere tijd vertrekken. Want hij gaat een mooie kamer voor haar gereed maken. Hij gaat een mooi huisje voor haar inrichten. Dat gaat hij voor haar doen. Dus hij laat de bruid voor een poos achter. Hij laat geschenken achter voor zijn bruid. Zien we een mooie parallel met het Pinksterfeest, waar de Heilige Geest is uitgestort, waar we hemelse cadeaus hebben gekregen, hemelse zegeningen. En dan denken we aan de woorden van Jezus, die hij zegt tot zijn discipelen, dat hij niet meer van de wijn zal drinken tot hij met hen weer zal drinken in het koninkrijk van zijn vader. Want hij gaat heen om een plaats te bereiden. En hij zou dan weggaan en een lange tijd niet meer zichtbaar zijn voor de bruid. Dat herkennen we. Jezus is heen gegaan om een plaats voor ons te bereiden. En wij verwachten met smart zijn terugkomst. Dus ook daar mogen we bij het bazuinenfeest bij stilstaan. Totdat die bazuin gaat schallen en de bruidegom weer gaat komen. En dat we klaar dienen te zijn op die jubeldag. Want zo wordt het bazuinenfeest ook genoemd, een jubeldag. En de bruid kan niet wachten tot de bruidegom komt. Ze kijkt dagelijks uit wanneer hij zal komen. Voordat ik 1 Thessalonisch 4 wat verser gaat lezen, wil ik ook even gewoon benadrukken. De wereld staat in brand. Daar heb ik even een foto van. Dit is een foto van de bosbranden. Een van de vele honderden bosbranden in Californië. Dat zijn de verschrikkelijke beelden die je daar ziet. Er gebeuren verschrikkelijke dingen in deze wereld. Er zijn best wel spanningen in deze wereld. Tussen landen. Of het nou China is en de Verenigde Staten. Of China. Of Pakistan en India. Of Iran. In de regio daar. Er is dreiging in deze wereld. Het virus dat om zich heen grijpt. Ik heb het wel eens meer genoemd. Weet u dat er elk jaar 44 miljoen abortussen plaatsvinden in deze wereld? 44 miljoen kindjes worden vermoord in de moederschoot. En als je mensen in de maatschappij vraagt, dat is de normaalste zaak van de wereld. Waar maken we ons druk om? Maar het is verschrikkelijk. De Jodenhaat neemt toe. Er is een hoop ellende in deze wereld. Daarom is het belangrijk dat we ook in deze dagen zeggen van Heer, wij willen ook roepen tot u, dat ook onze natie zal terugkeren tot u. Daarvoor is belangrijk dat we bidden. Daarom is het belangrijk dat we vasten. Want God wil redden. Ik moest ook denken aan die tekst die ik ook even wil lezen. Dat is uit 1 Timotheus 2 vanaf vers 1. Ik heb hem ook op de beamer. Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt. Dat er smeekbeden, voorbeden, dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven. In alle vroomheid en waardigheid, dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze Redder. Die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. En een tekst die ik al heel wat keren heb genoemd, maar die me elke keer weer aanmoedigt om niet te verslappen in het bidden voor alle mensen. Mensen die op je hart komt, voor de hooggeplaatste, voor de regering, hè, voor het parlement. Dat is zo ontzettend belangrijk. Want dat bewerkt vrede in een land. Dat bewerkt dat ook mensen tot bekering gaan komen. Want God wil dat alle mensen worden gered. Want dat is het hart van God. Dat is Gods goedheid. Denk aan Corine Spreek van 2 weken geleden. De 5 wijze en de 5 dwaze maagden. Als er uitstel is, dan is het vanwege dat God wil verlossen. Dat God wil redden. Dat God nog mensen wil toevoegen aan zijn koninkrijk. Dat God zijn huisgezin nog wil uitbreiden. Daarom is er uitstel. En waar olie aan de ene kant staat voor de Heilige Geest, en wat Corine zo mooi uitlegde, ook voor intimiteit met God zelf. En als je intimiteit met de Vader hebt, dat kun je niet delen met iemand anders. Die moet zelf de intimiteit met de Vader zoeken. Je kunt niet leunen op je partner, je kunt niet leunen op je kinderen, of op je ouders, of op je voorganger, of wie dan ook. Nee, we zijn zelf verantwoordelijk voor onze intimiteit met de Heer. En dat het daarom zo belangrijk is, en als we dat doen, dan blijven we wijs. Maar als we dat gaan versloffen, we worden onverschillig, we worden lauw, dan dreigen we een dwaze maagd te worden. Daarom is de intimiteit met hem zo ontzettend belangrijk. Want Jezus kan plotseling komen. Hij kan plotseling terugkeren. En ik wil wat verzen lezen uit 1 Thessalonicenzen 4 en 5. En als we dat zo lezen, dan zien we dat er een aansporing is tot de gelovigen in Thessalonicenzen. En eigenlijk zegt God, doe er nog een tandje bij. Doe er nog een schep bovenop tot de gelovigen. Er staat in mijn vertaling, de Nieuwe Bijbelvertaling, boven 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 het volgende. Er staat aansporingen. Broeders en zusters, in naam van de Heer Jezus vragen we u met klem te leven zoals wij het u hebben geleerd. Dus zo dat het God behaagt. U doet dat al, maar wij sporen u aan het nog veel meer te doen. Dus hij geeft ze een compliment, jullie doen het al, maar ik spoor je aan om nog een tandje bij te doen. Ik spoor je aan om er een schep bovenop te doen. Om je leven te onderzoeken. Ben je voldoende toegewijd? En dan gaat hij door. U kent de voorschriften die wij op het gezag van de Heer Jezus hebben gegeven. Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt. Dat u zich onthoudt van ontucht. Dat ieder van u zijn eigen lichaam heiligt. En in eerbaarheid weet te beheersen. En dat u niet zoals de ongelovigen, die God niet kennen, toegeeft aan uw hartstochten en uw begeerten. Schaad of bedrieg uw broeder of zuster in dit opzicht niet. Want de Heer vergeldt dit alles zoals wij u vroeger al nadrukkelijk hebben voorgehouden. God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven. Dus wie deze voorschriften verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God die u zich, die zijn heilige geest geeft. Over de onderlinge liefde hoeven wij u niets te verschrijven, want u hebt zelf van God geleerd hoe u in liefde met elkaar moet omgaan. U doet dat al met alle gelovigen in heel Macedonië. Maar, broeders en zusters, wij sporen u aan het nog veel meer te doen. En er een eer in te stellen, in alle rust, in uw eigen zaken te behartigen en uw eigen brood te verdienen. Dat hebben wij u opgedragen, opdat u een eerzaam leven zult leiden in de ogen van hen die niet tot de gemeente behoren en u van niemand afhankelijk bent. Ik moet denken aan die tekst waar Jezus zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Heiligen, zij die heilig zijn, zij die rein zijn worden, reiner. Dus hier is een aansporing om heel serieus te zijn. En naarmate wij ook de dag zien naderen dat de Heer Jezus terug gaat komen, dienen wij gewoon voorbereid te zijn, dienen wij waakzaam te zijn. Daarom is het goed om toe te wijden te zijn in gebed. Dus ook is mijn aanmoediging. Neem de komende dagen extra tijd om te bidden. Als je de gelegenheid hebt, elke ochtend is een gebedsbijeenkomst van 10 tot 12 hier in Ichtes. Tot en met volgende week zaterdag. De dinsdagavond en de donderdagavond is er ook gelegenheid om samen te komen om te bidden. En dat is iets wat een offer is. Dat kost je iets. Om te bidden. Wellicht ook te vasten. Want dat is juist ook in deze eerste 10 dagen dat na die eerste 2 dagen de derde dag gevast gaat worden. Na feest dat er gevast gaat worden. Het is goed om daar ook in mee te gaan. En dan vervolgt Paulus in vers 13. Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Wij zeggen nu met een woord van de Heer, wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. En dan komt het in vers 16, wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Dat is ons vooruitzicht. Dus als wij ook stilstaan bij het bazuinenfeest, dan zien we daar naar uit naar die laatste bazuin die gaat klinken. Is dat niet mooi? Is dat er geen prachtig vooruitzicht? En is daar die aansporing blijf dicht bij mij. Werk aan je intimiteit met de Vader en de Zoon door de Heilige Geest. God is goed. Smaak dat de Heer goed is. En dan zegt hij, en ik ga even door, vers 1 van hoofdstuk 5 van 1 Thessalonicense. Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren. Want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen, plotseling, door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis. Dus laten we niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Tot zover. En dan sla ik even een paar versen over. Vers 15. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. En streef altijd naar het goede. Zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat Hij van u, die één met Christus Jezus bent, verlangt. Doof de geest niet uit. Veracht de profetieën niet die Hij u ingeeft. Onderzoek alles. Behoud het goede. En vermijd elk kwaad, in welke vorm zich het ook voordoet. Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. En moge heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer. Jezus Christus, Hij die u roept, is trouw en doet zijn belofte gestand. Prachtige woorden. Lees ze nog maar eens thuis na. 1 Thessalonische 4 en 5. De Heer zegt, doe er nog maar een tandje bij. Ik wil u aansporen, nog om er een schep bovenop te doen. Onderzoek je leven, wijd je toe, zoek mijn intimiteit, je intimiteit met mij. Doe dingen weg die, ja, je relatie met mij in de weg staan. En dat weet je vanzelf, als je stil wordt, als je nadenkt over je leven, dan zijn er altijd wel, ja, Heer, daar moet ik aan werken. Daar heb ik huiswerk, dat hebben we allemaal. En de Heer verheugt zich erover dat we dat serieus nemen. Ik wil ter afsluiting van deze samenkomst ook een moment hebben waar we ons toewijden aan Hem. Wellicht dat Joram, oh ja, hij heeft net de kleine, gewoon wat even op de achtergrond kan spelen, op de piano. En we gewoon even stil zijn en onszelf gewoon in ons gebed op onze plaats gewoon toewijden aan de Heer. En zeg, Heer, leid me ook in de komende dagen. Om thuis te bidden, binnen het gezin te bidden, wellicht een dag te vasten, misschien wel meerdere momenten te vasten, om naar een van de samenkomsten te komen, meerdere van de samenkomsten te komen die we van de week ook hebben. Gewoon om te zeggen, Heer, niet alleen voor mezelf, maar ook voor ons land. We hebben verantwoordelijkheid naar ons land. Als wij niet bidden, wie doet het dan? Als wij niet ons verootmoedigen, wie doet dat dan? Hè, dat is zo belangrijk. Dus het is best wel ook serieus. Het worden ook niet voor niks de 10 ontzagwekkende dagen genoemd. Hè, waar we zeggen van, Heer, het is belangrijk. Mijn persoonlijke relatie met u. En de komende momenten wil ik de nadruk leggen op onze persoonlijke relatie. En daarna wil ik een switch maken waar we gewoon ook even actief gewoon in gebed zijn voor ons land. Voor de mensen die we kennen. Dat we roepen tot God. God wil onze mond gebruiken. Wil onze gebeden gebruiken. God wil onze verootmoediging gebruiken. Omdat God houdt van mensen. Zoals ze zich hij zich eens aan ons geopenbaard heeft, wil hij zich nog aan velen openbaren. Maar er zijn machten van duisternis die mensen verblinden. Die houden iets voor de ogen van de mensen. En de mensen, die zien het helemaal niet. Maar als wij bidden, als wij ons verootmoedigen, dan komen de engelen van God in beweging. En is er een strijd tussen licht en duisternis. En de machten van duisternis moeten loslaten. Wij zijn tot bekering gekomen. We hebben de Heer omdat de mensen voor ons hebben gebeden. Mensen die we kennen. Mensen die we niet kennen. En dat is zo belangrijk. Dus de Heer wekt ons op. De Heer spoort ons liefdevol aan. Om onze plek in te nemen. Om in de bres te staan. God roept ook wachters die in de bres willen staan. Die willen pleiten. De Heer zoekt rechtvaardigen in een land. Die roepen tot Hem. Die een voorbeeld zijn. Zullen we gewoon onze hoofden buigen? Je mag zelf een houding aannemen die je niet op dit moment aanvaardt. Dat kan zijn zelfs dat je knielt of dat je gaat staan. Dat je gaat liggen. Datgene wat je zegt van Heer, hier zijn wij. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Het kan zijn dat je ook zelf op een gegeven moment, als je hier zit, van welke leeftijd het ook, ook de jonge generatie, dat je op een gegeven moment ervaart, ik moet me nu toewijden aan de Heer. Het is nu genoeg geweest. Ik kan de randjes niet meer aflopen. De Jezus roept me. Hij wil dat ik mijn leven ga toewijden aan Hem. Hij heeft je op het oog. Hij wil jou gebruiken in zijn dienst, in zijn koninkrijk. Hij wil je leven veranderen. Hij wil je helpen om niet meer slaaf van de zonde te zijn. Maar dat de kracht van Jezus in jou werkzaam is. Dat je zult hebben een leven van toewijding. Als je dat ervaart, vaak ervaar je dat je hart begint te kloppen in je keel. Dan weet je, de Heer Jezus roept me. Hij klopt aan de deur van mijn hart en hij wil mijn hart, hij wil mijn aandacht. Hij wil mijn toewijding. Als dat zo is, dan maak een keuze. Kniel neer, kom naar voren, uit je naar de Heer.
Bye.